denk dat we die behandelverwachtingen dus duidelijk moeten begrenzen. Ja. Zodra je echt lange behandelingen gaat aanbieden, suggereer je ook in de vorm dat je veel te bieden hebt. Want het is natuurlijk gek om te zeggen, ja, de behandeling is maar heel bescheiden, maar we gaan je wel 4 jaar lang iedere week gesprekken aanbieden.
Hey, hallo. Wat leuk dat je luistert naar de Oh My Mood podcast. De podcast waarin we anders durven kijken en met de kennis van nu. Misschien is psychisch lijden helemaal niet op te lossen met psychotherapie. In de komende aflevering van de podcast Oh My Mood ga ik, Eva Visser-Plaza en psychiater Jim van Os spreken met Flip Jan van Oene. We gaan onderzoeken of psychotherapie nou wel echt zo effectief is als dat het lijkt. Nou, daarover meer. Ik wens je alvast heel veel luisterplezier. Welkom, lieve luisteraars. En leuk dat jullie weer luisteren naar de 3e aflevering. Jim,
ja,
de 3e alweer. Leuk dat je er bent.
Ja.
En we zijn niet alleen. Wie heb je meegenomen deze keer?
Nou ja, dus kijk, iemand die een belangrijke knuppel in het hoenderhok heeft gegooid. En dat is Flip-Jan van Oene. En die heeft gedaan eigenlijk wat ook rond antidepressiva is gebeurd. Hè, van ja, effectieve behandeling voor depressie tot we erachter kwamen. Werken ze nou eigenlijk wel? Maar hetzelfde kan je natuurlijk afvragen. Hoe zit het dan van 2 mensen in een kamer, psychotherapie? Hoe werkt dat? Hoe werkt het? Hebben we er wat aan? Dat is ontzettend interessant.
Waarom is het zo belangrijk in het onderzoek wat we doen, dat we het hierover gaan hebben of therapie wel helpend is?
Ja, dus kijk, het komt erop neer dat in het tijdperk van de open science, hè, want je kunt zeggen, nou, wetenschap is gewoon dat we steeds meer gaan bevestigen wat we denken te weten. Maar wat ik zo mooi vind van Flip-Jan is dat hij echt wetenschappelijk zich dingen afvraagt die we laten liggen. En dat is, werkt psychotherapie eigenlijk wel? In plaats van te zeggen, nou, we hebben weer een nieuwe therapie, dan gaan we weer een nieuw onderzoek doen. En kijk, het werkt, maar dat zit meer met de manier van onderzoek doen. Dus de echte kernvraag, die moeten we ons durven stellen.
Flip-Jan, welkom.
Ja.
Leuk dat je er bent.
Fijn, ja.
Jij bent arts en systeemtherapeut.
Ja.
En jij vraagt je af of therapie wel helpt?
Ja, kort gezegd is dat de kernvraag die ik mij al langer stel.
Ja, en heb je ook een boek over geschreven?
Ja, het interessante is dat ik ben natuurlijk niet de eerste die vraag stelt. En gaandeweg, en met name tijdens mijn promotieonderzoek, kwam ik met allerlei cijfers in aanraking die ik normaal gesproken als klinisch therapeut nooit eigenlijk zo bekeken zou hebben.
Wat onderzocht je toen in je...
Ik onderzocht de effectiviteit van feedback van cliënten. In hoeverre dat de werkzaamheid van de behandeling zou bevorderen als we veel systematischer zouden navragen hoe klikt het tussen ons en is het effect van behandeling wel wat we beogen.
Ja.
En in het verlengde daarvan ben ik de algemene effectiviteitscijfers gaan bekijken.
Ja.
En het interessante is dat je ziet dat een aantal mensen voor mij dat al gedaan hebben met eigenlijk steeds dezelfde uitkomst, namelijk de effectiviteit is behoorlijk bescheiden en al die verschillende methodes hebben eigenlijk hetzelfde effect. Maar lange tijd kon er gezegd worden, ja, maar er is heel veel onderzoek, er zijn nieuwe modellen, dus we moeten nog vertrouwen dat in de toekomst wordt het allemaal beter. En ik denk, inmiddels zijn we, nou ja, 50 jaar verder sinds het begin van onderzoek. En kun je eigenlijk vaststellen dat we niet verder zijn gekomen en dat die cijfers die al langer bekend zijn, maar steeds door hoop gevoed, waarvan gezegd werd, nou, dat wordt misschien nog beter, ja, denk ik vast kunnen stellen. Nee, zo effectief is het niet.
Nee. Ook, denk ik, conservatisme, denk ik, in het denken en in de wetenschap. Hè? Dus dat we gewoon zeggen, het is zoals het is. En we gaan gewoon door op dat pad. En we stellen ons niet de kernvraag van, wat betekent dit nou?
Ja, werkt het wel? Ja. Jij zegt, het is heel bescheiden. Maar zijn er dan, heb je dan cijfers daarover? Van, is het dan van 0 tot 30% effectief? Of?
Nou, grofweg kan je zeggen dat bij 1 op de 4 mensen het wat effect heeft.
1 op de 4 mensen heeft het effect.
Ja, en dat is dus de cijfers. Die kun je, er zijn natuurlijk allerlei soort cijfers, maar dat is grofweg wat je kunt zeggen. Dus dat is niet slecht, maar het is ook wel uiterst bescheiden.
Ja.
Je moet zeggen, 3/4 van de mensen heeft eigenlijk geen baat bij bemoeienis van therapeuten. En dat is natuurlijk toch wel...
Geen baat.
Shocking.
Ja. Dat is zeker shocking. Ja. Maar wat jij ook net zegt, de manier van denken van we gaan gewoon voort op wat er is, maar we stellen ons die cruciale vragen niet of het nou werkt of niet. Die vraag heb jij nu wel gesteld en heb je ook een boek over geschreven.
Ja, vijf jaar geleden heb ik het boek Het Misverstand Psychotherapie geschreven. En daar heb ik eigenlijk deze cijfers al op een rijtje gezet. Ik heb nu recent een tweede boek geschreven, Verdragen.
Ja.
En daar probeer ik een beetje de consequentie van deze bevindingen te schetsen. Want als je op een rijtje zet, het effect is bescheiden. We weten eigenlijk niet wat de werkzame ingrediënten zijn. En het effect is niet toegenomen. Dan denk ik dat je moet afvragen of we op de huidige weg door moeten gaan.
Ja.
Sterker nog, ik denk dat je moet zeggen dat we dat niet moeten doen. Omdat we een enorme. We hebben natuurlijk een enorme vraag aan. En we hebben een enorm aanbod. Maar je ziet ook dat de GGZ eigenlijk vastloopt op de manier waarop het nu loopt.
Ja. Ja.
En even voor de luisteraars, hè, voor de kritische luisteraars, de psychotherapeut. Want jij zegt het werkt bij 25%. Maar. Wat is dan werkzaamheid als je niks doet? Als je gewoon het effect van de tijd afwacht?
Ja, dat is ook een cruciale vraag. Het lastige is dat we daar niet een eenduidig hard antwoord op hebben. Omdat het heel moeilijk is vast te stellen. Als je mensen niet in behandeling hebt of je hebt ze niet in onderzoekstrajecten. Hoe het precies verloopt.
Oh, ja,
maar ik denk dat je mag stellen dat als je naar de cijfers kijkt die er zijn. En dat heb ik dan in dit boek gedaan. Dat het grofweg met de meeste mensen eigenlijk ook wel goed gaat.
Ja.
En dat de mensen op eigen kracht, zij het soms wat, het duurt soms iets langer misschien.
Ja.
Er ook wel uitkomen. En dat is natuurlijk een belangrijke.
Ja, dus jij zegt het werkt bij 25%. Maar dat wil niet zeggen dat als je niks doet het 0% zou zijn.
Nee, het voegt iets. Het is het lastige, therapie voegt iets toe op het moment dat je het aanbiedt. Maar als je het niet aanbiedt, mogen we ervan uitgaan dat het grootste deel van de mensen ook zonder die bemoeienis het wel redt.
En zijn er dan ook andere manieren? Want als therapie, de traditionele manier van therapie, als die aangeboden wordt, zijn er dan en niet zo effectief is? Dat wil dus ook zeggen dat we dus anders mogen gaan behandelen of begeleiden?
Ja, ik denk dat we überhaupt een beetje anders moeten kijken naar het behandelproces. Kijk, vaak wordt therapie gezien als een soort hele technische, specialistische bemoeienis. En als je die niet toevoegt, dan zijn mensen reddeloos en dan wordt het steeds erger en komt het terug.
Mm-hmm.
Terwijl ik denk we weten dus niet eens precies wat het werkzame ingrediënt van psychotherapie is. Vaak wordt gezegd, het is vooral de persoon van de therapeut.
Wacht even, één moment. Ik ga heel even. We weten nog niet, na 40, 50 jaar, weten we nog niet wat het werkzame ingrediënt is van psychotherapie.
Mm-hmm.
Zeg jij dat nu?
Ja, dat is ook een van de toch wel schokkende bevindingen.
Dat vind ik vrij schokkend als ik dat hoor.
Want vaak gaan mensen natuurlijk naar therapie en zeggen therapeut, dit werkt omdat we je cognities bewerken, omdat we je schema's bekijken, omdat we bepaalde technische handelingen doen. Er is nooit een aanwijzing gevonden dat er een 1-op-1 relatie is tussen wat therapeuten technisch qua model doen en de uitkomst ervan.
Dus dan hebben we het over schematherapie, EMDR, cognitieve gedragstherapie.
Ja, er zijn er 250, geloof ik, hè, verschillende.
Ja, overflank hoe je telt ergens tussen 250 en 1000 onderzochte interventies.
Ja.
En eigenlijk, daar geldt het dodo bird verdict voor, zoals dat het Alice in Wonderland genoemd wordt. Everybody has won and all must have prizes. Oftewel, iedereen doet het even goed. Of eigenlijk, als ik het eerlijk zeg, even
slecht.
Ja. Maar er is dus geen verschil in welke methode je toepast qua effectiviteit. Dat is ook natuurlijk nog wel even.
Nou, ik vind dat vrij zo. Ik moet heel eerlijk zeggen. Dat is toch best wel schokkend. En dat zeggen we nu hardop.
Ja.
Hoe is het in de binnen de GGZ, binnen de geestelijke gezondheidszorg in Nederland? Hebben mensen het hierover?
Nee.
Wordt het
gesprek Nee, dus dat is het interessante. Daarom denk ik dat het boek ook belangrijk is. We hebben het hier natuurlijk veel te weinig over. Want ja, in de gemiddelde praktijk doe je iets. En daar moet je ook in geloven. Dat je techniek, hè, daar moet je echt in geloven. Want dan werkt het ook. Daar is ook wat onderzoek over. Maar ik denk van, is het dan zo? Hè? Is het dan zo dat als er 250 psychotherapieën zijn, dat je misschien bij persoon X werkt techniek A en bij persoon Y werkt techniek B? Zijn daar aanwijzingen voor? Dus dat ze allemaal werken, maar bij andere mensen misschien?
Dat is ook een hoop, hè, dat we nog een keer vast kunnen stellen welke therapie nou bij wie werkt. In theorie is het niet ondenkbaar dat als ze ooit oneindig grote databases bij elkaar leggen en daar algoritmes op loslaten, dat misschien nog eens iets duidelijker wordt. Vooralsnog is er geen aanwijzing dat we dat weten.
Nee.
Dus dat is ook lastig.
En ook Philippe de Lespaule, collega van jou, hoogleraar psychologie in Maastricht, die zegt van ja, Wat je ook heel vaak ziet, is dat cognitieve gedragstherapie werkt niet op moment A, maar een jaar later werkt het wel bij dezelfde persoon. Dat kan je ook zien. Dus dat het ook de setting is die maakt dat iets werkt of niet.
Ja, en het lastige is, we weten eigenlijk niet wat werkt. Dus er kunnen allerlei elementen zijn in verschillende fases van je leven, op verschillende momenten met verschillende therapeuten die waar er een effect te zien is. Ik denk zelf dat je kunt zeggen dat het een soort, nou, volgens mij is dat ook jouw visie, Jim, dat het een complex geheel is, het leven, en je trekt of duwt aan één element ervan en op een ander punt gaat er soms iets verschuiven. Ja. En of jij dat doet als therapeut, dat is in mijn betoog niet het grote verschil.
Nee.
Ik denk dat een therapeut, en voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat therapie zinloos is. Ik denk dat het goed is dat er therapeuten zijn die jou een beetje op weg helpen.
Ja. Mm-hmm.
Maar dat het effect dus veel bescheidener is en dat we dat als GGZ ook veel duidelijker moeten uitdragen.
Ja.
Dus dat we niet zeggen, je bent afhankelijk van een therapeut voor je welzijn, maar hij of zij kan je een duwtje geven, maar wees erop voorbereid dat je het uiteindelijk zelf doet. En dat kun je ook.
Ja, precies. Dus heel even terug, voor de professionals is het goed om kritisch te zijn naar wat je doet als behandeltherapie, dat het niet altijd de heilige graal is, een behandeling. En misschien is het ook, ik weet niet hoe mensen daar naar kijken, want ik zie niet in, ik ben geen vakgenoot. Maar het lijkt mij ook dat je een mix doet van wie heb ik hier voor me en wat kan werken. En dat je in samenspel met elkaar aan het werk gaat in plaats van, ik ga nu behandeling X doen. Net zoals een chirurg, ga ik opereren. Dat werkt natuurlijk niet. Er is natuurlijk ook een samenspel.
Ja, zeker. Ik denk dat alle therapeuten wel delen de gedachte dat de samenwerkingsrelatie tussen cliënt en therapeut cruciaal is.
Ja.
Tegelijkertijd, wat ik zeg, veel meer hebben we dus ook niet in handen. We hebben niet een heel concreet iets.
De GGZ?
Binnen de GGZ, ja.
Ja. Want daarbuiten zijn natuurlijk heel veel andere manieren waar we het straks misschien over kunnen hebben. En wat jij net zegt is dat het voor de cliënt heel belangrijk is, dat het ook geen heilige graal is van als je dan iets hebt, naar een therapeut gaat, dat het daarmee opgelost is.
Ja.
Dat is eigenlijk ook wel heel belangrijk.
Zeker.
Het is om te beseffen dat het niet van hiermee word ik gefixt of wordt mijn probleem gefixt.
Ja, dat zeg je mooi. Ik denk dat dat wel vaak, ik denk niet dat heel vaak dat zo keihard gezegd wordt. Maar ik denk wel dat dat de impliciete boodschap is die voortdurend gegeven wordt door allerlei hulpverleningsinstellingen die toch suggereren, je ziet het ook letterlijk staan. Kom bij ons, kom bij tijd. We hebben hele effectieve behandelingen.
Ja.
En dat suggereert allemaal, als je bij ons komt, is daarna het probleem
opgelost. Ja.
En ik denk dat dat echt een slechte boodschap is. Want dat is een belangrijk deel van van dit boek wat ik heb geschreven.
Ja.
Dat ik denk dat we daarmee ons zelfvertrouwen en ons eigen verdraagvermogen, zoals ik het noem, ondermijnen.
Ja.
Want de gedachte dat je iemand anders nodig hebt om te zorgen dat jouw leed weggaat, maakt dat je zelf natuurlijk in een soort wachtstand gaat. En we weten ook.
En afhankelijk.
Je maakt je afhankelijk van iemand anders die jou die het voor jou op kan oplossen.
Ja.
En dat maakt dus dat je zelf gewoon minder geneigd bent, maar ook minder in staat zult zijn om ermee om te gaan.
En ook om de regie te nemen van je uitdagingen, laat ik maar zo zeggen.
Ja, en dat is niet iets wat ik wetenschappelijk kan bewijzen, dat als we dat nou zo doen. Maar ik denk dat het wel een hele logische aanname is. Dat als jij op een wachtlijst staat, of dat weten we trouwens ook, dat je dan langzamer herstelt dan wanneer je niet op een wachtlijst staat.
Ja.
Maar dat je als je afhankelijk maakt van andere mensen, dat je minder in staat bent je eigen leven vorm te geven. En ook minder bevrediging krijgt ervan. Want ik vind het zelf ook een beetje onrechtvaardig. Als je bedenkt dat een deel van de mensen hun problemen zelf te boven komt, is nu vaak het idee, je bent naar een therapeut geweest, die heeft het voor je gedaan. Gelukkig dat je een goede therapeut had. Terwijl in wezen zouden de credits naar de cliënt moeten gaan.
Ja.
Want die doet het uiteindelijk.
Ja. Die doet het inderdaad. We hebben jou gevraagd om een song mee te nemen. Zullen we er eerst naar luisteren en als jij dan vertelt waarom jij deze specifiek hebt meegenomen?
Prima.
Wow.
Ongelooflijk. Hoe die man...
Het zijn er drie, hè, nu, maar...
Ja, maar dat is echt...
Die ook nog synchroon spelen.
Ja.
Onvoorstelbaar.
Oké. Waarom heb je hem meegenomen? Waarom heb je deze voor deze gekozen om ons te laten luisteren?
Ik ben zelf een enthousiaste gitarist. Ik heb dit stuk wel eens een beetje geprobeerd in een kwart van het tempo.
Ja, Spaanse gitaar?
Ja, flamenco gitaar ook deels.
Oh, wat cool.
Dus ik vind het zelf ontzettend leuk om te doen.
Ja.
En dit is zo'n beetje het ultieme wat een gitarist die ook improviseert. Want dit zijn deels geïmproviseerde stukken allemaal die dan vervolgens wel zijn vastgelegd. Maar het zijn de drie kanonnen, Eldimoglia, John McLaughlin en Paco de Lucia, zoals je het maar zegt. Ja. Die nog steeds tot de allerbeste gitaristen ooit horen. Dus met de combinatie van de skills, en dat doet me deels ook aan therapie denken. Ik denk, je hebt ook echt een aantal technieken nodig als therapeut. In de zin dat je overeind moet blijven in de spreekkamer, kennis en van schema's hebben. En de vrijheid die je hebt om te improviseren. Want ik heb altijd zelf betoogd dat je in de spreekkamer vrijheid van improviseren moet hebben. Ja. En dat je een kader moet hebben en dat weer los moet kunnen laten om onbevangen te kunnen zijn. Nou, ik denk dat deze muzikanten, de combinatie van onbevangenheid en... ik denk dat je vergulst kunt verdragen als je voldoende onbevangen kunt zijn. En bijvoorbeeld als je denkt, ik moet voor deze cliënt de problemen oplossen. Ik ben verantwoordelijk als deze persoon zich suïcideert. En als dat gebeurt, dan heb ik het gedaan. Mm-hmm. Ik denk dat dat een enorme druk legt op behandelaars die hun behandelplezier vermindert. En ook hun effectiviteit. Want ik denk, je kunt pas luisteren als je open naar de ander kunt luisteren, los van dat je in je hoofd denkt, oh god, ik moet hier per se iets mee bereiken.
Ja.
En dat is denk ik het type onbevangenheid wat cruciaal is.
Dus misschien is dat dan wel een nieuwe, niet een nieuwe techniek, maar misschien moeten we dus inderdaad dat als psychotherapie effectiever kan worden. Misschien is dat juist wel dat we mensen leren om weer onbevangen te zijn en te luisteren en aan te sluiten.
Dat denk ik. Wel. En ik denk deels kunnen therapeuten dat geweldig.
Ja.
Want die hebben ook echt goed geleerd en getraind om te luisteren. Maar tegelijkertijd worden ze denk ik toch vaak bevangen door alles wat ze moeten qua model, qua resultaatverplichting. En ik geef geen training meer. Het enige training die ik nog wel eens geef is improvisatietraining. Dat is eigenlijk gebaseerd op improtechniek. Want improvisatieacteurs beheersen als geen ander de kunst om in het moment zelf te reageren op wat er is. En ik denk, daar kunnen we als therapeuten ook wel wat een van leren.
Dus er is niet, zeg maar, bewijs, evidence, dat de mate van modelgetrouwheid in het werken met een techniek, dat de uitkomst verbetert?
Nee, helaas zou je zeggen, het zou fijn zijn misschien ergens, als we nou maar het model precies volgden of de handleiding, dan was de uitkomst beter.
Dat kan niet.
Maar sterker nog, het blijkt dat de meer effectieve therapeuten, en het gaat om kleine verschillen, maar toch, dat die vaak juist het protocol loslaten.
Ja.
Mogelijk omdat ze daarmee iets meer in aansluiting zijn met de cliënt.
Nou,
dat weet ik ook niet. Maar...
Nou begrijp ik, Jim, nou begrijp ik jou ook dat... want ik ben natuurlijk gewoon ook aan het onderzoeken. Ik bedoel, ik ben niet zoals jullie zit in het vak. Dat ik echt verbaasd sta, als buitenstaander, hoe er dus getracht wordt binnen de psychologie en psychiatrie om het bijna chirurgisch te maken. Dus echt heel matig. Ja. Inderdaad, we hebben een behandeling en dan gaan we dat toepassen. Ja. Terwijl je hebt met een complex wezen te maken. Zelf, jijzelf en de persoon die je tegenover je hebt.
Ja.
Dus het gaat eigenlijk over hele andere skills behalve zo'n model. Wat jij ook zegt, je hebt een kader. Maar ook wie heb ik voor me? Hoe doet hij? Hoe zit hij? Dat je kan afstemmen van hoe gaat het met je? En dat we, waar we het in de tweede aflevering over hebben, over die ervaring.
Hmm.
Dat je dus in de ervaring gaat vragen, wat ervaar je nu? In plaats van een bepaald...
Ja.
En je kan het model natuurlijk
interessant,
meenemen.
Dus maar... de ervaring en de psychologie in navolging van de geneeskunde, denk ik, heeft zich toch een beetje gepresenteerd sinds de jaren 60 van de vorige eeuw als een soort natuurwetenschappelijke endeavor. Dat je het allemaal heel exact kunt aanvliegen. En dat zijn we blijven vertellen tot iemand vraagt van ja, maar... Wat zit er nou onder dat verhaal? Dat vind ik het interessante. Dus dat we nu letterlijk een ander verhaal aan het maken zijn. Van wat Flip-Jan zegt. Van het is complex. Hoe ontvankelijk kun je luisteren?
Ja.
Hoe menselijk? En dan inderdaad dat iteratief met elkaar wat jij zegt. Hè, dus
een soort samenspel. Samenspel. Samen.
ergens proberen te komen waar de persoon zegt, ik begin het licht weer een beetje te zien.
Dat je op ontdekkingstocht gaat.
Ja.
Wat vertel jij daar in je boek over, die kunst van het verdragen, zo noem ik het dan maar even. Is het een ontdekkingstocht samen?
Ja, mijn gedachte is, zoals ik het in het boek uiteenzet, dat therapeuten, ondanks al die verschillen in technieken, eigenlijk onderliggend een beetje hetzelfde doen.
Mm-hmm.
Heel grof gezegd denk ik dat we als mens drie strategieën hebben, drie copingmechanismen om met psychische pijn om te gaan, namelijk mm-hmm. klagen, verdragen en veranderen.
Klagen, verdragen en
veranderen. Ja, en klagen is kort prettig, maar moet je niet te lang doen.
Nee,
want dan word je meestal geen fijn mens van.
Nee.
Veranderen is fantastisch en moet je natuurlijk vooral doen als je de mogelijkheid hebt, maar lukt in praktijk eigenlijk heel zelden, is mijn overtuiging en zie je denk ik ook terug. Het betekent dat we in mijn idee vooral aangewezen zijn op dat derde copingmechanisme, namelijk verdragen.
Mm-hmm.
Dat is denk ik wat therapeuten in de spreekkamer vooral helpen aandrijven. En dan onderscheid ik daarin eigenlijk weer drie verdraagmechanismen, namelijk smart delen, hoop houden en in beweging blijven.
Smart delen?
Hoop houden en in beweging blijven.
Hoop houden en in beweging blijven.
En ik denk zelf dat al die technieken die therapeuten toepassen, daar onderliggend eigenlijk deze drie mechanismen aan helpen stimuleren. Namelijk je deelt je leed.
Ja.
En dat doe je in de spreekkamer natuurlijk. Dat is denk ik de kern van het hele proces.
Mm-hmm.
Dat op zichzelf al dus een verlichtende bezigheid is.
Ja.
Het feit dat je hoop aanbiedt, doe je als therapeut denk ik op allerlei manieren. Door te zoeken naar bronnen in je leven die er nog wel zijn. Door te zoeken naar invalshoeken die je nog niet zo bekeken had. Waardoor je hoop kunt blijven houden, ondanks dat je het nu soms niet helemaal ziet.
Ja.
En in beweging blijven in de meest letterlijke zin, namelijk fysieke activiteiten.
Gewoon bewegen.
Dat fysieke activiteiten, ja, gewoon.
Gewoon.
Klinkt zo gewoon, maar toch is het natuurlijk op het moment dat je deep down zit helemaal niet makkelijk om toch die beweging op te zoeken en ook geestelijk in beweging te blijven. Dus toch uitdaging te zoeken, activiteiten ook geestelijk te ondernemen die je er doorheen helpen. En ik denk dat die drie mechanismen in wezen onderliggend zijn aan wat therapeuten doen via deels sophisticated technieken.
Ik vind het ongelooflijk verhelderend. Weet je, dat is hoop. Het is wat je zegt, smart delen, hoop houden en wat was het laatste?
In beweging blijven.
In beweging blijven. Zowel geestelijk als lichamelijk. Dus dan hoef je, dit is misschien een beetje jouw paradepaardje, maar dan hoef je niet binnen de GGZ die oplossing te vinden. Want als je smart kan delen, dat deden ze vroeger in het ziekenhuis en in de kerk en in de kroeg, deden ze ook aan smart delen.
Ja. Nou, dat is ook mijn betoog, dat ik denk, we hebben dat in huis. Het is niet alsof we dat niet kunnen zelf. We hebben natuurlijk even aan leed doorstaan en we hebben pas kort een GGZ die ons daarbij helpt. En nogmaals, ik denk wel dat therapeuten echt een kwaliteit in huis hebben om je net, op het moment dat je er zelf veel moeite mee hebt, even op dat spoor te helpen, maar om je te helpen te herinneren, als het ware, dat je dat in huis hebt.
Ja.
En dat een belangrijke taak is.
Je eigen krachtbronnen.
Ja.
Dus om me daar wat vragen over te stellen. Dus bijvoorbeeld veranderen is moeilijk. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar je moet altijd werken met doelen. Doelgericht werken. En doelen kan zijn relatie met jezelf, relatie met anderen, relatie met je lichaam, je lifestyle, je zingeving. Al die dingen. En als je dus in beweging komt, bijvoorbeeld, dan werk je aan je lifestyle. Dan bewerk je een verandering ook, toch? Zou je dat niet kunnen zeggen dat dicht bij elkaar komt?
Het is natuurlijk een beetje een semantische kwestie of wat je veranderen en verdragen noemt. Ik denk, misschien als je iets hebt leren verdragen, is dat misschien wel de grootste verandering die je kunt voorstellen. Dus in die zin zijn het ook geen begrippen die elkaar uitsluiten. Ik hanteer het vooral in de zin dat ik denk dat de gedachte dat verandering iets is als oplossing, totaal verdwijnen van problemen, een verandering van je hele persoonlijkheid, dat iets is wat eigenlijk door therapie en zelden in het leven bereikt wordt. Maar de verandering in de zin van dat het je lukt om op een andere manier te verdragen, om te gaan met wat er is, dat is denk ik de crux. En dat zou je natuurlijk ook gewoon wel degelijk verandering kunnen noemen, als je dat bedoelt.
En wat ik ook zo interessant vind, is dat ik gisteren letterlijk nog zat ik met iemand en die vertelde, die was al 2 jaar in de kreukels. Hele ellendige toestand met angst en somberheid en het al denken aan euthanasie. En die vertelt dat ze op een gegeven moment letterlijk het licht weer begon te zien. Het licht ging weer aan, heel langzaam. En waar dat nou precies mee te maken had, is heel moeilijk natuurlijk om te zeggen. Maar mensen geven wel aan op een gegeven moment dat er iets verandert in de mentale ruimte. Ongeacht of er therapie is of niet, hè, het kan ook spontaan zijn. Wat is jouw ervaring met hoe ontstaan dit soort veranderingen? Dat mensen letterlijk heel goed kunnen aangeven, de ellende waar ik in zat, die verdwijnt. Ik zie het licht weer. Wat is dat?
Als ik het wist, zou ik het je meteen vertellen. Ik heb geen idee. Ik denk zelf, zoals we zeiden, dat het leven steeds een soort complexe opbouw is van alles. En dat er ergens iets schuift en dat op een andere plek verandering geeft. Dus ik heb veel gezins- en relatietherapie gezien. En daar zie je, vind ik, helemaal dat mensen op elkaar inwerken. En dat een klein iets bij de een tot het groot iets bij de ander kan leiden. En ik heb niet de pretentie dat ik zou durven zeggen dat daar een oorzaak en gevolg in te vinden is. Ook niet wat therapeuten doen. Ik denk dat je probeert ergens een andere gedachte of een ander gevoel te introduceren. En in sommige gevallen leidt dat ergens toe. In sommige gevallen denk je dat het ergens toe leidt. Maar blijkt helemaal niet zo te zijn. Het is natuurlijk veel gehoord iets dat achteraf vertellen. Als je aan de cliënten vraagt, wat is je nou bijgebleven van therapie? Dat ze totaal andere dingen vertellen. Ja. En je dacht, zelfs dingen zitten jou in de mond leggen waarvan je dacht, die heb ik volgens mij niet gezegd.
Maar dus kan het zijn dat jij, hè, omdat je dat vaker hebt zien gebeuren als behandelaar, dat mensen dat toch aan jou kunnen zien, dat jij die hoop hebt en ook die ervaring hebt dat dit überhaupt mogelijk is.
Oh,
omdat je dat gezien hebt. Ja,
dat is leuk. Dat zeg, want ik denk zelf dat dat een cruciale kwaliteit van therapeut is. Dat noem ik eigenlijk belichamen van hoop.
Ja.
Het feit dat jij de overtuiging hebt, ik heb dit vaker gezien, ik weet dat het over kan gaan, ik heb ook vertrouwen in dat het overgaat. En dat breng ik over op alle mogelijke manieren.
Ja,
ik denk dat dat een belangrijke rol van de therapeut is.
Dus het gaat ook heel erg over de houding van de therapeut.
Ja.
Het gaat heel erg over de houding van de therapeut.
Ja, en wat jij zegt, dat je het ook attribueert aan de persoon zelf. Hè? Dus dat je zegt, van er zit een soort zelfhelend vermogen in jou. En dat is heel ingewikkeld en complex, maar dat kan wel veranderingen genereren.
Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Want ik denk ook dat verschil tussen de leek en de therapeut is. Na een paar gesprekken, als je naar een familie of een buur gaat en met je wanhoop, die zijn vaak heel erg bereid om te luisteren en mee te denken. Maar op een gegeven moment worden ze mee wanhopig of weten ze het ook niet meer. En dan zeggen ze, ja, dan weet ik het ook niet meer. Ga dan naar een therapeut of doe dan wat.
Ja.
En dat punt waarop de leek, zal ik maar zeggen, ook mee gaat resoneren in het gebrek aan hoop of ontreddering. Dat is denk ik waar de therapeut een belangrijke rol kan hebben om even opnieuw te belichamen. Luister, ik verdraag het, dus jij kunt het ook verdragen. Anderen kunnen het ook verdragen. En dat is niet een kwestie van alleen maar cognitief of verbaal benoemen, maar het laten zien dat je niet ontredderd en ontregeld raakt. En dat is echt lastig, want je krijgt zoveel ellende over je heen als therapeut.
Ja.
Dus het ligt altijd op de loer dat je zelf ook ontregeld of ontredderd raakt.
Ja.
Dus even een klein uitstapje, want wat je nu zegt is denk ik heel belangrijk met al die jonge mensen, bijvoorbeeld jonge vrouwen die euthanasie willen. En dat je, is er genoeg bereidheid en capaciteit in Nederland om te doen wat jij nu net beschrijft, om dat te verdragen zolang als nodig is soms, dus langer dan 20 sessies, om die verandering geboren te laten worden. Of in ieder geval dat een redelijke kans geven. Dat tijd kost en ploeteren en verdragen.
Ja, nou daar kun je een gesprek over hebben. Kijk, in mijn boek zeg ik, hoe moeten we de toekomst zien? Je kunt zeggen, we gaan zo door, we gaan steeds meer aanbieden. En als dat zo is, dan spreek ik de ene helft van Nederland moet de andere helft gaan behandelen. We kunnen ook, en dat is als we blijven groeien, we kunnen ook doen wat we nu doen, namelijk aan de ene kant zeggen, we kunnen in principe iedereen willen we helpen en dat zou kunnen met die geweldige methodes, alleen we hebben de mensen niet voor. Ik denk dat dat twee scenario's zijn die eigenlijk toch de ontregeling aanjagen, omdat je toch zegt, je kunt het zelf niet, maar we hebben therapeuten nodig om dat wel te doen. Dus ik stel een derde scenario voor, namelijk begrenzen, waarin je zegt, we bieden een veel gelimiteerder behandeling aan.
Ja.
Uiteindelijk zullen mensen het vooral zelf in lotgenotengroepen of met ervaringskundigen moeten doen. En ik zeg, doe bijvoorbeeld 7 sessies per 2 jaar. Het is een arbitrair afgrenzing, maar we limiteren het echt. Omdat je, zodra je echt lange behandelingen gaat aanbieden, suggereer je ook in de vorm dat je veel te bieden hebt. Want het is natuurlijk gek om te zeggen, ja, de behandeling is maar heel bescheiden, maar we gaan je wel 4 jaar lang iedere week gesprekken aanbieden.
Dus door minder professionele behandeling aan te bieden, geef je eigenlijk indirect de boodschap, jij kan het ook.
Ja, dat vat je denk ik heel mooi.
Het is wel een andere manier van, hè, je moet wel zeggen van, we geven dit, want we denken dat dit voldoende is. Maar er is een ander aanbod, zoals bondgenoten. Ik noem het geen lotgenoten, maar bondgenoten.
Okay.
Want lotgenoten vind ik altijd zo triesterig. Maar dat je dus anderen hebt waar je mee kan uitwisselen. Waar je inderdaad gedeelde smart of hoop geven. Misschien mensen die het al hebben doorgemaakt en waarvan je ziet, hé.
Ja. Ja. Ik denk dat we die behandelverwachtingen dus duidelijk moeten begrenzen. Ja. Ik denk wel dat we de bescherming en activering van of hulp bij activiteiten, dat we die in moeten blijven investeren. Want dat er een aantal mensen zijn die dat niet goed op eigen kracht doen.
Mm-hmm.
Hoe die balans precies ligt, ja, dat vind ik lastig. Ik denk zelf dat we in eerste instantie echt zwaar terughoudend moeten zijn.
Ja.
Want zolang we zeggen, ja, maar u heeft echt wel jaren begeleiding nodig, want anders gaat het echt niet.
Dat geeft ook niet echt heel veel hoop.
Nee, gaat het ook niet gebeuren. Tegelijkertijd zul je moeten uitvinden welke groep mensen je een bepaalde vorm van ondersteuning moet blijven bieden die het toch op een bepaald vlak niet redden.
Eigenlijk is niet dat je in wezen zegt van, hè, want dat is natuurlijk heel belangrijk, dat je zegt van, herstelacademies noemde je, en zelfregiecentra, ik denk dat die een hele belangrijke rol hebben, maar dat die er nog onvoldoende zijn. Dus in Utrecht heb je een goede capaciteit aan herstelacademies, en die dus ook groepen hebben van onverdraaglijk lijden binnen een herstelacademie. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk.
Wat noem je wat is onverdraaglijk lijden?
Nou, onverdraaglijk lijden is dus dat je het leven niet meer verdraagt.
Verdraagt het niet.
Het lastige is dus dat je, als je leven niet meer verdraagt, dan denken wij, je hebt hulp nodig. Maar inderdaad, als die hulp niet werkt, dan, wat heb je dan nodig? En de herstelacademici die zijn dus heel goed in de verleiding om iemand te verleiden om via een perspectiefverandering toch weer zin te zien, letterlijk, of betekenis.
Ja, en dat snuit je, we hebben het al even iets eerder over gehad, Jimke. Volgens mij is het, jij bent natuurlijk degene die daar heel veel initiatief ontplooit heeft. En ik denk dat een prachtige, toch een alternatief biedt, de herstelacademici en daaraan verbonden gedachtgoed. Het lastige is, denk ik, steeds zoeken. Er zijn mensen die het waarschijnlijk niet verdragen. Er is natuurlijk een kleine groep.
Misschien moeten we dat dus ook verdragen.
En ik denk dat we ook zullen moeten verdragen. Precies, dat we daar ook niet een remedie voor hebben. Want er zit een risico in, denk ik, dat je ook in een nieuwe systeem in de GGZ zegt, als we het nou maar zo doen, is iedereen wel happy en gelukkig. En ik denk, we zullen als samenleving, als mensen, en dat is heel akelig, maar moeten verdragen dat sommige mensen het niet verdragen. Sommige mensen suicideren zich. En dat we daar ook mee moeten leven.
Nee,
niet uit verwaarlozingen. Ja. Ik denk, mensen die het slecht moet je proberen aandacht en zorg te geven, maar niet met de gedachte dat als we dat allemaal maar op de optimale manier doen, dat we daarmee dat kunnen wegnemen.
Ja. Nee,
maar
in de kern hebben we het eigenlijk over een andere manier van denken ten opzichte van psychisch lijden.
Ja, dat denk ik dat het mooi verwoord. Ik denk, en het hangt natuurlijk ook samen met de hele maakbaarheidsgedachte, dat we natuurlijk toch hopen. En logisch, we kunnen ontzettend veel natuurlijk maken tegenwoordig. Maar dat stukje we nou net niet kunnen.
Ja.
Het is ook een beruchte paradox dat in hoe veiliger en welvarender landen zijn, hoe meer psychische klachten ze er zich manifesteren. Dus kennelijk zijn we toch ook als mens niet zo goed bestand tegen die heel maakbare samenleving.
Nee.
Waarin dingen niet maakbaar blijven. Maar ik denk dat een van de grootste uitdagingen zit, en vind ik zelf ook nog steeds moeilijk hoor, om dus te zeggen dat sommige dingen niet oplosbaar zullen zijn. En dat klinkt soms namelijk heel kil of hard van dan is dat maar zo.
Nou ja, in aanvaarding zit geen kilheid. Als je iets heel heftigs meemaakt, ik heb dat persoonlijk ook ervaren. Als je het leert aanvaarden, komt zoveel verlichting. Dan is het, dit is het. En als ik hier dan mee ga leven, dan ga je niet meer tegenwerken. Want dat probleem, als je dat opgelost wil hebben en het lukt niet, dat creëert in zich ook namelijk psychisch lijden.
Ja.
Dus als je het kan aanvaarden, dan is het, dit is hoe het is. Zonder dat je zegt, maar eigenlijk komt er veel meer ruimte en verlichting. Want dan ga je met die makken, ja, ga je verder in het leven.
Ja, prachtig gezegd. Ik denk dat dat voor een aantal mensen zeker ook geldt. Hè? Dat als je het wel op een manier weet te aanvaarden, ja, omarmen, dat er dan weer nieuwe energie, nieuwe ruimtes komen. Tegelijk ben ik een beetje huiverig om te zeggen dat dat dus voor iedereen zo zal,
ja,
zijn.
Ja, het is een manier. Ja. Ik ga naar een ander intermezzo en dat is Tobias Wenting. En die heeft weer iets prachtigs voor ons gemaakt. Hij maakt dat speciaal voor deze podcast over van Oh My Mood. Laten we luisteren.
Mijn leerling van 15 aan de psychofarmaca kwam vertwijfeld naar me toe. Mag ik even met u praten? Privéomstandigheden, ik ben gewoon heel moe. Code rood, het stormde in zijn hoofd. Een tornado van zorgen en vragen. Ctrl-Alt-Delete, hij snakte naar wat rust. Het was niet meer te verdragen, zijn storm bedaarde niet. Dus werd hij doorgelicht, wikken en wegen, artsen die speelden. Ik zie wat hij niet ziet, in labeltje na label kwam hij zichzelf tegen. Maar zijn storm bedaarde niet. Psychofarmaca, van de remmers werd hij moe. En dus kwamen de peppers bij de remmers. En de remmers voor de peppers bij de remmers. Toch bestond geen pil voor zijn verdriet, zijn storm bedaarde niet. Ik ging even met hem zitten en vroeg een beetje door. Ouders in scheiding, op school vond men hem gek. Een enkele traan wist zich uit zijn oog te persen. In die traan zag ik een glimp van wie de jongen was. Maar voor die traan was in zijn context nog geen plek.
Flip-Jan, als je dit hoort, hè, van Tobias, wat hoor je dan? Als we het hebben over verdragen en niet verdragen.
Ja, ik word er vooral melancholiek van als ik het zo hoor.
Mm-hmm.
Ik denk dat ik hoor er overal de enorme wens in dat we heel graag willen dat het met de ander beter gaat. En dat,
ja,
we iets kunnen betekenen voor die ander. En dat,
ja, dat
vind ik ook ontroerend.
Ja.
En tegelijkertijd ook weer confronterend.
Ja. Ja. Want er zit ook gewoon heel veel liefde in, hè? Ik bedoel, ja, we zeggen nu heel hard, werkt psychotherapie wel? Maar het komt wel uit liefde. Het komt wel uit, ik wil graag dat het goed met je gaat. En ik hoop dat met deze behandeling het goed met je gaat. Het, ja, is niet dat het uit verkeerde intenties komt. Het komt uit liefdevolle intenties. Ik wil mijn medemens helpen.
Ja.
Mm-hmm.
Dus het is ook niet zo dat we moeten zeggen, we doen het allemaal verkeerd. Het is met de beste intenties doen we dit.
Zeker.
Maar we, ja, moeten durven, ja, vragen, zijn we met de juiste dingen dan bezig als we iemand anders graag, mm-hmm, willen helpen?
Ja, ik denk dat dat steeds de kernvraag is. Want de intenties van hulpverleners zijn absoluut goede dingen. En ik vind iedere keer weer onder de indruk ook hoeveel kennis en
ja,
manier van kijken er zijn en begrijpen van wat ook een verrijking op zichzelf is. Dat betoont
zeker
ook nog, maar dus daar zit, we moeten niet suggereren dat er een tekort is aan kennis of vaardigheden en ook niet aan goede intenties.
Nee.
Maar dat het effect daarvan, denk ik wel, voor een deel averechts werkt. Omdat we daarmee dus, ja, het bij de gewone mens weghalen, zou ik zeggen, wat er ook is.
Ja.
Is het dan niet het begin van dat we durven af te vragen, ben ik met het juiste bezig? Is dat niet ook gewoon een begin in plaats van, nou, dit is de behandelmethode, zo ga ik het doen? Dat je gewoon jezelf ook afvraagt, ben ik wel met het juiste bezig? En dat je dat afstemt met je cliënt.
Nou ja, kijk, Jim is natuurlijk heel lang bezig ook op institutioneel niveau dit soort vragen te stellen.
Ja.
Ik denk dat dat ook de plek is waar dat vooral moet gebeuren. Want ik denk dat individuele therapeuten het op zichzelf allemaal wel proberen.
Mm-hmm.
Meer of minder. Maar dat het ontzettend moeilijk is als het systeem zegt, je moet een diagnose hebben en daar moet een behandeling aan gekoppeld worden, ook qua vergoeding. Dat betekent dat alles drijft in een bepaalde richting, namelijk, ja, alleen als je een etiket hebt, kun je een professionele behandeling, ja, en kun je eruit komen. En daar kun je als individu en als individuele behandelaar denk ik heel moeilijk aan onttrekken. Je moet echt als vakgebied, en dat probeer ik, en volgens mij probeert Jim dat nog veel groter al langer, om daar anders naar te kijken. Maar dat is natuurlijk lastig. Deels zijn er gevestigde belangen, maar deels is het ook echt het idee van je kunt toch niet zomaar zeggen dat dat mensen zo aan zichzelf overgeleverd zijn.
Nee, maar het is mooi gezegd. Hè? Dus we lopen tegen de beperkingen aan van het hele model van individuele hulpverlening. En de olifant in de kamer is natuurlijk, gegeven dat er zoveel lijden is, hoe pak je dat aan op een meer collectivistische manier?
Ja.
Dus een voorbeeld van Damian Denies laatst bij een debat was van, ja, als je in Denemarken zegt als 80-jarige, ik heb geen zin meer om te leven, ik wil euthanasie, dan zegt de samenleving, oh, dus misschien moeten wij iets meer voor jou gaan betekenen, dat jij weer zin krijgt in het leven. Terwijl hier in Nederland zouden we zeggen, nou oké, dus dan voltooid leven, dan krijg je euthanasie. Dus misschien moeten we zorgen dat we meer kijken naar de collectieve factoren onder al dat lijden en die aanpakken in plaats van alles uit te besteden aan individuele hulpverlening die maar beperkt effecten kan hebben natuurlijk. En dan ben je weer terug bij die hele public mental health gedachte, zoals de cardiologen hebben gedaan. Die zeggen gewoon, je moet bewegen en je moet een beetje op je bloeddruk letten en iedereen moet elkaar daarin helpen. En dan is er veel minder ziekte in de samenleving. En dat is bij psychisch lijden natuurlijk ook zo. Er is heel veel psychisch lijden, maar daar zitten allerlei factoren onder die we aan moeten pakken. En dat kan niet, omdat al het geld zit in individuele hulpverlening. Oh, al het denken zit in individuele hulpverlening. En public mental health is nog niet echt van de grond gekomen. Dus dat is de uitdaging, denk ik.
Dat is de uitdaging. Nou, dan gaan we het hierbij laten. Ik denk dat we voor nu hier genoeg over gezegd hebben. Want het is wel heel mooi om ook de vragen durven stellen. Hè? Jij stelt een hele...
Kijk je naar het leven zelf. Dat is toch waar we uiteindelijk over hebben. Ja, en welke hoop heb je voor het leven? Ja. En wat durf je onder ogen te zien?
Ja, wat
het leven ons toebedeelt.
Precies. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor jullie aandacht, aanwezigheid. En dankjewel voor de luisteraars. Tot de volgende.
Tot de volgende.
Graag gedaan.